Judith, wij hebben een heel leuk uitje voor onze luisteraars.
En dat klopt, dat zijn filosofische wandelingen door Amsterdam.
Ja, want vrijheid is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van onze nationale identiteit. Vrijheid om jezelf te zijn, liefde hebben wie je wil, te geloven wat je wil. Maar hoe is onze vrijheid eigenlijk ontstaan?
Grote filosofen als Descartes en Spinoza die vonden 350 jaar geleden al een toevluchtsoord in Amsterdam, waar zij hun ideeën over de mens, de natuur en God konden ontwikkelen. Zij gingen in tegen de dogma's van de gevestigde macht en legden de basis voor het moderne wereldbeeld.
Ja, en sinds 2019 eert Amsterdam deze en andere denkers met citaten van hun werk op stoeptegels. Wil je meer weten over hoe hun ideeën ons huidige begrip van vrijheid hebben gevormd? Met gratis audiotours en gidswandelingen wandel je langs de tegels en hoor je over het gedachtegoed van deze 17e-eeuwse filosofen.
Van harte aanbevolen om dit dus te gaan doen en denk je, goh, leuk, dat ga ik doen. Dan kun je kijken op vrijheidvanamsterdam.nl. Daar vind je alle wandelingen. En de Vrijheid van Amsterdam is mogelijk gemaakt door het Humanistisch Verbond.
Veel plezier met wandelen en veel plezier met deze aflevering.
Net zoals we zeggen dat een lichaam in beweging is en niet beweging in een lichaam, zo moeten we zeggen dat wij in denken zijn en niet dat denken in ons is. Met deze woorden geeft Charles Peirce aan dat denken en materie niet gescheiden kunnen worden. Hoe wordt het uitgedrukt in zijn pragmatisme, categorieënleer en semiotiek? Waarom introduceert hij tegenover inductie en deductie abductie? En welke rol speelt de educated guess in zijn werk? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende 3 kwartier hebben. De gast is Chano Aydin, de denker die centraal staat, Peirce.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbe le dos.
Dag, goed dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Allard Amelink. Het concept van deze podcast is als altijd simpel. Er is een hoofdgast, een presentator en een sidekick. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van 1 filosoof. Vandaag zit tegenover mij Kees Wijstra.
Ja, leuk.
En tegen ons, naast ons zit Chano Aydin, de gast van vandaag. Dag Chano.
Ja. Hi.
Welkom in de podcast.
En we zijn in Enschede.
Precies.
Op een nieuwe plek, toch?
Ja. De dozen zijn nog niet uitgepakt. Ja. Een slechtere tijd konden jullie niet bedenken.
Nee, precies. Maar we zijn tegelijkertijd ook de eerste die deze nieuwe locatie mag inwijden. Dus in die zin heeft het ook wel weer zeker wat.
Ja.
En Chano studeerde cum laude af in zowel de filosofie als de pedagogiek. En in 2003 promoveerde hij bij professor Paul van Tongeren, die wij laatst nog spraken over Nietzsche. En Chano is hoofd van de vakgroep Filosofie en vice-decaan van de faculteit Behavioral Management en Social Sciences hier aan de Universiteit van Twente. Nogmaals, Chano, welkom inderdaad. En we zijn hier bij jou te gast om het te hebben over Charles Sanders Peirce. Een Amerikaanse natuurwetenschapper en filosoof die leefde van 1839 tot 1914. En hij leefde een belangrijke bijdrage aan de logica, filosofie en wiskunde. En Peirce wordt beschouwd als de stichter van het pragmatisme. En om een beetje de spanning op te bouwen, Bertrand Russell noemde hem zeker de grootste Amerikaanse denker aller tijden. En wij hadden nog niet heel erg van hem gehoord, dus daar gaan we het straks ook over hebben hoe dat nou kan, dat hij dan zo'n grote denker is, maar we niet zoveel van hem weten. Maar allereerst, hij is grondlegger van het pragmatisme. Chano, wat moeten we verstaan onder pragmatisme?
Ja, allereerst denk ik dat hij een van de grootste denkers überhaupt is. Dus niet alleen maar...
Überhaupt.
Bertrand Russell nog even aan, niet
Ik zou nog wel een stapje verder willen gaan.
Okay.
Ik denk dat het een van de grootste genieën is die de filosofie heeft voortgebracht. Ja, het pragmatisme, eigenlijk een woord dat je niet zo heel vaak aantreft in zijn werk, ook al is hij daar de grondlegger van. En als je dat woord aantreft, is dat vaak om zich ervan te distancieren. Dus hij heeft het inderdaad gegrondvest. En hij heeft daar ook een hele belangrijke bijdrage aan geleverd. Maar tegelijkertijd vindt hij zelf dat anderen wat hij heeft gezegd over het pragmatisme niet goed hebben begrepen. En daardoor ook eigenlijk voor heel veel ellende hebben gezorgd.
Wie zijn die anderen ook weer bijvoorbeeld?
Eigenlijk zijn beste vriend al. William James. Die het ook salonfähig heeft gemaakt, dus die het gewoon bekendheid heeft gegeven. Maar ook in zijn directe kring had je al gelijk mensen die daar op een of andere manier heel erg gevoelig voor waren. Dus interessant vonden. En later natuurlijk ook Dewey. Dus die dat pragmatisme ook groot heeft gemaakt. Maar Peirce zelf heeft voortdurend eigenlijk aangegeven dat je dat begrip heel genuanceerd moet benaderen. En hij heeft op een gegeven moment zelfs een ander begrip daarvoor in de plaats geïntroduceerd, namelijk pragmatisme. En daarvan zei hij, nou, dat woord is zo lelijk dat het heel onwaarschijnlijk is dat anderen het zullen gaan kapen. Ja, inderdaad.
Maar en wat houdt dat in? Op de zuivere manier zoals Peirce bedoeld heeft?
Nou, misschien eerst de minder zuivere manier. Kijk, wat al die pragmatisten gemeen hebben, dus James en Dewey en Peirce, is dat het een poging is om theorie en praktijk op een of andere manier, die kloof tussen theorie en praktijk te overbruggen. He, dus door duidelijk te maken dat er geen categoriële scheiding bestaat tussen theorie en praktijk. Dat eigenlijk theorie ook al een soort van praktijk is. Dus dat is eigen aan alle pragmatisten. En dat is natuurlijk vooral in een kritiek op Descartes. Vooral Peirce begint eigenlijk ook dat pragmatisme te ontwikkelen in een kritiek op Descartes. Dus het idee dat er enerzijds een soort materiële werkelijkheid bestaat en anderzijds een denken dat op een of andere manier die materiële werkelijkheid probeert te begrijpen. En wat Peirce voortdurend probeert duidelijk te maken, en daar zullen we het straks ook als we het hebben over zijn categorieënleer verder wat nauwkeuriger bespreken, is dat die scheiding er niet is. Dus het is niet zo dat er een mentale werkelijkheid bestaat en die mentale werkelijkheid bevindt zich in je hoofd en daarbuiten is dan materie.
Van het ik denk dus ik ben van Descartes. Dus, dus dat je als het ware in je hoofd soort van zit. En dat zitten we niet volgens Peirce.
Nee. Dus het hele uitgangspunt is volledig verkeerd, vindt Peirce. Want het is niet zo dat je eerst gedachten hebt en vervolgens op een of andere manier die gedachten of projecteert op de werkelijkheid of gebruikt om die werkelijkheid te vatten of te duiden. Maar je bent altijd al in die werkelijkheid. Je bent in de wereld, zou Heidegger zeggen. Dus Peirce gaat ervan uit dat ook het mentale niet alleen maar een dimensie is van de mens, maar ook van de werkelijkheid als zodanig. Dus hij geeft ook aan dat niet alleen maar de mens zoiets als denken heeft, maar zelfs kristallen hebben denken. Dus niet alleen dieren of planten, maar ook de anorganische werkelijkheid heeft een mentale dimensie.
Ja, waarvan Descartes zou zeggen van dat is gewoon uitgebreid, dat is het woord geloof ik. Daarvan zegt Peirce dingen of zelfs kristallen hebben een...
Ja. Peirce gaat uit van een continuïteit tussen alles. Dus iets dat op het moment dat iets zich volledig van een andere type of soort zou zijn, dan zou je het ook niet kunnen kennen. Dus dan zou het ook op een of andere manier zich volledig onttrekken aan überhaupt daar een uitspraak over doen. Dus op het moment dat er iets in onze denkveld komt of blikveld komt, hebben we daar een soort van continuïteit mee.
Dus het moet een beetje op ons lijken qua structuur. Dus.
Dus het is niet zo dat de mens op een of andere manier een soort... Natuurlijk, wij zijn complexer en hebben andere kenmerken. Dus het is niet zo dat wij samenvallen met stenen of dieren. Maar tegelijkertijd wil je überhaupt toegang kunnen krijgen tot andere wezens, moet er een continuïteit bestaan in en tussen denken.
Maar en dat heet dan denken, maar dat vind ik lastig in te beelden, laat ik het zo zeggen. Dat kristallen denken, zeg maar, of waarom die term denken? Je kunt ergens ook zeggen, we staan ermee, er is een continuïteit tussen ons, omdat we allebei fysiek aanwezig zijn, of zeg maar. Dat lijkt me een logischere, zo zouden we het meer zelf zeggen, zeg maar. Het bevindt zich in dezelfde realiteit. Ja. Het denken geeft het zo'n...
Ja. Nou ja,
alsof een kristal hardop nadenkt, of zo, zeg maar. Ja. Weet je,
Ja, kijk, maar dan heb je denken al gemaakt tot een soort menselijke faculteit, als je dat zegt. Kijk, wij vinden het heel makkelijk om te zeggen dat wij in materie ons bewegen of bevinden. Maar we vinden het heel raar om te zeggen wij bevinden of bewegen ons in denken. Dus denken als iets dat we kunnen, ja, in zekere zin kunnen externaliseren. Niet in de zin van dat wij daar geen deel van uitmaken, maar juist dat we daar wel deel van uitmaken. Maar met andere woorden, dat het niet iets is dat zich gewoon in ons hoofd bevindt en vervolgens die lastige kloof tussen wat zich in ons hoofd en wat zich buiten ons hoofd bevindt, dan ook moet overbruggen. Maar die kloof is er gewoon niet. Ja, dus dat is eigenlijk wat hij probeert duidelijk te maken. Dus theorie en praktijk zijn niet gescheiden. En hij probeert dus op allerlei manieren duidelijk te maken dat die scheiding eigenlijk gewoon een illusoire scheiding is. Dat die eigenlijk eerder het resultaat is van een bepaalde verkeerde, inadequate theoretische redenering, dan dat je het aantreft in je interactie met de werkelijkheid. Dus kijk, wat hij uiteindelijk probeert te zeggen is dat beweringen altijd, ja, uitingen zijn van een bepaalde overtuiging. En daarmee heb je eigenlijk al een beetje een stap gelegd tussen een theoretisch begrip, een bewering, en iets dat je op een of andere manier in je eigen leven aantreft of vormgeeft, een overtuiging hebben. En overtuigingen kristalliseren zich uit tot iets van intellectuele gewoontes. Hè? Dus die lijven we in. Of dat zijn ideeën die we op een of andere manier ook, ja, we zeggen, in praktijk brengen. En vervolgens probeer je dat nog verder te verduidelijken door te zeggen dat een intellectuele gewoonte eigenlijk altijd een soort bereidheid tot handelen impliceert. Dus dat is eigenlijk in een aantal stapjes, en natuurlijk kun je daar heel veel kritiek op leveren, maar in een aantal stapjes duidelijk maken dat als een bewering, ja, geen bereidheid tot handelen impliceert, dan is het ook een zinloze bewering. Dus dan is
hij
leeg.
Hij slaat eigenlijk een brug naar met deze paar stapjes die je zegt. Je zegt dat een bewering is een uiting van een overtuiging. Een uiting van een overtuiging leidt tot een intellectuele gewoonte. En die intellectuele gewoonte is pas oprecht als het een bereidheid tot handelen in zich heeft. Dus daarmee slaat hij eigenlijk een brug tussen dat fysieke, ja, handelen en het denken. Dat is eigenlijk allemaal, ja, hetzelfde.
Dus hij zegt, daar zit geen kloof.
Daar zit geen kloof, nee, ja. Ja. Dus wil je überhaupt de inhoud van een bepaald begrip verhelderen, dan moet je onmiddellijk beroep doen, ja, op de praktische, zeg maar, consequenties daarvan. Kijk, zijn pragmatische maxime, misschien goed om één keer te noemen, luidt: als je wil verhelderen wat een bepaald begrip wat onder een bepaald begrip bedoeld wordt, beschouw dan welke denkbaar praktische gevolgen ons inziens het desbetreffende object heeft. Dus ook daar gaat het vooral om het verbinden van het begrip, de inhoud daarvan. Dus je geeft inhoud aan een bepaald begrip. Als je nagaat wat de praktische gevolgen zijn van het object dat verwijst of een relatie heeft met dat begrip. Ja, dus er wordt onmiddellijk een relatie gelegd tussen denken en
praktijk. Ja. En kun je daar een voorbeeld van geven? Je zei net al even, ging je naartoe van een zinloze bewering is dus een bewering die niet die bereidheid tot handelen in zich heeft. Kun je daar een voorbeeld van geven van zo'n niet echte bewering, zeg maar dan?
Nou ja, kijk, een bewering krijgt al wat meer inhoud, en dan kom je in de buurt van wat Peirce voor ogen heeft. Als je het niet zozeer hebt over bewering, maar over hypothesen. Kijk, en een hypothese, zegt hij, heeft altijd een soort als-dan structuur. Dus als ik dit doe, dan verwacht ik iets anders. Als ik X doe, dan verwacht ik Y. Dus als ik zou zeggen, nou, een kopje kun je opeten, ik zeg maar iets absurds, dan veronderstel ik dat als ik dat kopje probeer op te eten, dat lukt op een of andere manier. Dus, maar probeer ik dat in praktijk te brengen, dan zie je onmiddellijk dat die hypothese gewoon niet klopt. Dus hij past niet, zou je kunnen zeggen. Dus wat een kopje eigenlijk uiteindelijk uitdrukt, tenminste als je hem adequaat inhoud geeft, probeert het duidelijk te maken hoe je met zo'n kopje kunt interacteren. Ja, dus want als je probeert op te eten, lukt dat niet. Als je daar koffie in schenkt en je geniet, je drinkt die koffie op, dan lukt dat wel. Dus eigenlijk is een bewering een soort hypothese. En een hypothese is een verzameling, zeg maar, wetten die passend zijn. Hè? Dus die je ook helpen om je weg te vinden in de werkelijkheid. In dit geval je aangeven hoe je adequaat kunt interacteren met een kopje. Dus in die zin is er een directe relatie tussen theorie, een bewering, een woord en praktijk.
Maar zo'n uitspraak over een kopje. Kijk, wij weten dat je een kopje niet kunt opeten, omdat dat... Ja, dat heb je misschien een keer geprobeerd, zeg maar. Maar je niet al je uitspraken die zijn van tevoren toch kloppend. Dus
ja, klopt. Ja, dus die bewering is ook altijd voorlopig. Hè? Dus daarom zei ik een hypothese.
Daarom
dus
een hypothese.
Dus inderdaad, het gaat erom dat je eigenlijk die hypothese een steeds genuanceerdere inhoud geeft. Maar dat kan alleen maar dus in interactie met datgene waar die hypothese betrekking op heeft, namelijk dit kopje. Dus onderzoek is niks anders dan proberen nog beter eigenlijk te begrijpen hoe je adequaat kunt reageren of interacteren met zo'n kopje. Dus je begint, laat ik zeggen, heel slordig. Ja. En heel algemeen. En vervolgens is er altijd een werkelijkheid die niet zozeer je vertelt of het klopt wat je zegt over dat kopje in dit geval of niet. Maar die ook gewoon reageert op een bepaalde manier. Nou, en dan zijn we eigenlijk al bij zijn categorieën leer.
Ja, maar mag ik nog één stap terug? Want ik vind namelijk dit voorbeeld van het kopje is heel, letterlijk heel tastbaar. Dus daarmee ook makkelijk misschien om die theorie in praktijk te winnen. Maar een abstracte ding, bijvoorbeeld meer in de ethische hoek van hoe je met andere mensen moet omgaan. Als je daar een bewering over doet, die kun je veel moeilijker toetsen aan een pragmatische uiting. Van, het is niet goed om andere mensen te doden. Ja,
maar je kunt dat. Het zou wel kunnen, maar.
Ja, je kan het doen, maar waaruit pragmatisch toetsen, zeg maar?
Ja, want kijk, dan heb je natuurlijk niet te maken met een materiële werkelijkheid, maar vaak wat wij dan noemen een soort sociale werkelijkheid. Ja. Het heeft betrekking op hoe je met mensen omgaat. En ook daarvan zal Peirce zeggen, dat op lange termijn zal zich uitwijzen of datgene wat je zegt bijvoorbeeld een ethisch imperatief, of dat klopt of niet klopt. En dus het is weer in interactie met anderen dat je gecorrigeerd wordt of dat je genuanceerd wordt. En op lange termijn zal zich dat uitwijzen.
Ja, dus misschien zo van dat we elkaar niet vermoorden is misschien al een soort les die we ooit geleerd hebben, zeg maar.
Ja, kijk, misschien dat geeft wij eigenlijk ook weer aan het grote verschil tussen Peirce en iemand als Descartes. Uiteindelijk is wetenschap bedrijven en denken een iets sociaals. Hè? Dus het is niet zo dat je dat in eenzaamheid kunt doen. Kijk, Descartes kan zich terugtrekken in zijn bed en vervolgens een hele filosofie ontwikkelen. Peirce's punt is dat wij dat al een illusie is dat het kan. Maar wil je verder komen, dan kan het alleen maar in de materiële of de sociale interactie met anderen. En het is anderen die eigenlijk je altijd ook corrigeren in je uitspraken over die werkelijkheid.
Precies,
of dat nou ethiek is of een kopje of een muur, maakt eigenlijk niet zoveel uit.
Dus je werkt eigenlijk aan een soort van bouwwerk van steeds specifieker getoetste uitspraken, als het ware.
Ja, misschien kan ik een ander heel simpel voorbeeld geven. Kijk, we zouden kunnen zeggen, muren zijn zacht. Dat kan een hypothese zijn. Nou, op het moment dat je probeert door een muur te lopen, dan zal zo'n muur natuurlijk niet vertellen aan je, ik ben niet zacht, domkop, maar ik ben hard. Maar die zal iets doen. Dus er is een of andere, laat ik zeggen, een brute reactie die je aantreft. En hoe goed je ook je best doet om die hypothese op een of andere manier te verifiëren, de werkelijkheid zal dat gaan corrigeren. Dus dat is een van de dimensies ook die hij uiteindelijk uitlegt. Nogmaals, daar zullen we het straks in zijn categorieën leren over hebben. Maar vervolgens zul je dus langzamerhand niet alleen maar ja, een soort brute weerstand aantreffen van ik ben hard. Maar je zult ook langzamerhand ook een bepaalde structuur gaan ontdekken. En het is die structuur eigenlijk die je zoekt. En op basis waarvan je hypothese steeds verder genuanceerd wordt. Maar dat kan nogmaals alleen maar ook in interactie en ook met behulp van andere mensen. Dus zijn logica is altijd een sociale logica. Zijn wetenschap is een sociale wetenschap.
Helder. Ja. Dan misschien door naar die categorieën leren. Ja. Want je zegt, nou, dat is een speel in zijn denken.
Ja. Kijk, hij heeft zelf altijd aangegeven dat zijn categorieën leren, dat is eigenlijk zijn grote geschenk aan de mensheid. Dus hij vindt ook dat wil je zijn filosofie begrijpen, dan moet je die categorieën leren. Daar moet je eigenlijk mee beginnen. Want al het andere, inclusief het pragmatisme, is een uitwerking van die categorieën leren. En die categorieënleer is in eerste instantie een reactie of een doordenking van de categorieënleer van Kant. Hij beweert zelf dat hij, ik moet zeggen, hij beweert dat niet. We weten vrijwel zeker dat dat ook is gebeurd, dat hij op zijn 16e de Kritiek der reinen vernunft is gaan lezen. Maar hij beweert zelf dat hij...
Wat al zijn grote geest verklaart trouwens als je dat op je 16e zit te lezen.
Hij gaat nog een stapje verder. Hij zegt dat hij op een gegeven moment dat hele boek uit zijn hoofd kende. Dus hij kon hem gewoon uit zijn hoofd dicteren. Want hij heeft hem vanaf zijn 16e elke dag, zegt hij 2-3 uur... gelezen en hij heeft hem volledig eigen gemaakt. Dus Kant heeft.
En had
ook...
hij daar een leraar bij of heeft hij dat gewoon autodidactisch?
Hij begon daarmee toen hij dus begon aan zijn studie op Harvard. Dus hij had niet een leraar, maar hij had wel een aantal vrienden waarmee dat later. Ook William James en figuren als Chauncey Wright, die vanuit een hele andere invalshoek, dat is trouwens een andere kenmerk van zijn filosofie, goed dat je dat zegt. Chauncey Wright was een Darwinist. En je vindt eigenlijk bij Peirce een hele interessante combinatie van Kant en of in ieder geval evolutieleer. Dus Peirce was geen Darwinist, heeft daar ook heel veel kritiek op, maar wel evolutieleer in de zin van dat het is een procesdenker. Dus de werkelijkheid is ook altijd in wording. Precies omdat wij onderdeel zijn van die werkelijkheid is het ook altijd een soort zoektocht. Maar de zoektocht niet naar iets dat er al is. Maar naar het is datgene wat je zoekt is ook altijd in wording. Dus het is ook niet toevallig dat eigenlijk naast Kant, ook al heeft hij zelf dat altijd afgewezen. Dat er gewoon wel heel wat raakvlakken zijn met Hegels visie. Dus zelf beweert hij dat het niet toevallig is dat hij en Hegel tot ongeveer dezelfde bevindingen zijn gekomen. Want daarvan zegt hij wat ik zeg klopt. Dus dat iemand anders dat ook zo ontdekt.
Dan is dat logisch.
Dat is logisch. Maar hij ontkent dus dat hij beïnvloed is door Hegel.
Maar terug naar Kant inderdaad, want dat las hij dus op zijn 16e. Ja. Daar komt die categorieën van Kant tegen.
Dus die categorieën die heeft hij eigenlijk zelf altijd opgevat als, laat ik zeggen, abstracte termen die op een of andere manier iets noodzakelijks over de werkelijkheid zeggen. En hij heeft al snel kritiek geleverd op Kant, want bij Kant zijn de categorieën verstandsbegrippen. Begrippen die je eigenlijk projecteert op een of andere manier op die werkelijkheid. En dan veronderstel je eigenlijk al een soort van dualisme, een soort scheiding tussen denken en werkelijkheid.
Die categorieën zijn a priori bij Kant, toch? Ja. Die zijn er al onafhankelijk juist van onze interactie met die werkelijkheid.
Ja. Dus die zijn synthetisch a priori, het zijn synthetisch a priori oordelen. En wat Peirce eigenlijk zegt, dat ze zijn niet a priori, maar het gaat vooral om te begrijpen wat dat synthetisch betekent. En dat vindt hij al een hele opgave. Daar moeten we ons op richten, vindt hij. Dus ze geven wel ze voegen iets toe aan onze kennis van die werkelijkheid. Maar tegelijkertijd zijn ze niet a priori, want dat veronderstelt weer een soort van dualisme. Dus het is niet zo dat wij ons los kunnen maken van een onafhankelijke werkelijkheid. Ook al zou Kant natuurlijk zeggen, die werkelijkheid kunnen we niet kennen. Maar we zijn altijd al in die werkelijkheid. En in onze interactie met die werkelijkheid zijn er een aantal dimensies die op een of andere manier, en dat maakt hem overigens wel weer een beetje traditioneel, Peirce bedoel ik, ja, die op een of andere manier weerstand bieden tussen voor het ontwijken of wegdenken van die aspecten. Dus wat je ook doet, je moet ze op een of andere manier onderkennen.
Misschien nog even, want inderdaad, Kant legt naar het a priori zijn er categorieën, dus dingen die zijn zonder onze interactie met de werkelijkheid. En Peirce zegt dus eigenlijk, ja, dat is er niet echt, maar er is wel iets. Hij schrijft het niet helemaal aan de kant.
Ja, nee, wat Peirce zegt is dat in onze interactie met die werkelijkheid we eigenlijk ontdekken dat de werkelijkheid een bepaalde structuur heeft. En die structuur kent dus drie dimensies. En hij probeert dus die drie dimensies in eerste instantie aan te treffen en te duiden. Misschien kan ik een heel simpel voorbeeld pakken. Kijk, de meest eenvoudige geometrische eenheid is een punt. En hij zegt, kijk, een punt zou al de noodzakelijke, want hij wil alleen de noodzakelijke eigenschappen of dimensies hebben van de werkelijkheid. Dus dan zou een punt die ook al moeten hebben. En daarvan zou je kunnen zeggen, ja, inderdaad, een beetje dus daarop toepassend. Kijk, laat ik zeggen, een zwart punt op een wit veld. Daarvan zegt Peirce, in eerste instantie heb je dus eigenlijk twee kwaliteiten. Je hebt het zwarte en het witte. Maar die kwaliteiten, die zijn nog, dat zijn nog abstracties. Dus die moet je eigenlijk al op een of andere manier onderkennen. Dus je moet zwartheid onderkennen. En dus wil je van een punt kunnen spreken. En je moet witheid kunnen onderkennen. Maar dat is nog niet genoeg om te begrijpen of te kunnen vaststellen, te kunnen interpreteren dat je te maken hebt met een punt. Maar dat is al wat. En daarvan zegt hij dus, dan heb je iets van kwaliteit. Ook al is dat nog potentieel. Dus je hebt zwartheid en witheid. Kijk, het tweede wat je nodig hebt, en dat eerste noemt hij versus, dat neemt hij maakt het heel simpel voor ons, secondness. Dat is het contrast tussen die twee. En dus je kunt pas een punt als een punt onderkennen als er een contrast bestaat tussen die witheid en die zwartheid. Maar dat contrast moet ook op een of andere manier in een object gemanifesteerd zijn. Ja, dus je treft het ergens aan. Mm-hmm. En dan heb je dus secondness. Secondness betekent dus eigenlijk een soort contrast. En tegelijkertijd zegt hij van ja, maar dan nog heb je nog iets anders nodig om te kunnen onderkennen wat dat je dus met een punt te maken hebt. Namelijk, je moet dat contrast, dus het zwarte en het witte, moet je vanuit een bepaald perspectief kunnen zien, namelijk het perspectief van kleur. Ja, dus je moet ze ook kunnen vergelijken met elkaar op basis van een of andere eigenschap. En dat noemt hij dus thirdness. Ja, dus wil je een punt, de meest eenvoudige geometrische eenheid, zou je kunnen zeggen, onderkennen als punt, dan heb je al drie dimensies nodig.
En die zijn soort van quasi wel a priori dus?
Nee, die zijn niet a priori dat je ze eerst aantreft in je denken en vervolgens daarvan zegt, ja, om de werkelijkheid te kunnen structureren, moet je ze dan projecteren op die werkelijkheid. Nee, ze zijn weer eigenschappen van de werkelijkheid als zodanig.
Ze liggen in die werkelijkheid.
Ze liggen in die werkelijkheid. En ze zijn ook op een bepaalde manier geëvolueerd. Dus hij sluit niet uit dat als wij een andere weg waren ingeslagen, of dat als de werkelijkheid een andere weg was ingeslagen, dat we het zouden te maken kunnen hebben met andere categorieën. Dus het is ook niet volledig ondenkbaar dat we misschien over 1000 jaar of 5000 jaar een vierde categorie aantreffen. Dat is niet uitgesloten. Maar zijn punt is dat in onze interacties, dus gewoon in ons onderzoek, of dat, wat voor onderzoek dan ook, je altijd die drie categorieën moet onderkennen. En het maakt niet uit of je nou hallucineert of gewoon lekker een wandeling maakt op de campus. Dus die drie categorieën, die zijn er altijd.
Ja, dus categorieën kwaliteit, contrast.
En volgens het kunnen vergelijken op basis van een bepaalde grond.
Inderdaad, kwaliteit, contrast of interactie. Ja, en het derde, dat noemt hij soms denken of een idee. Maar die heeft een soort van algemeenheid. Hè? Want je kunt, het is ook een vorm van abstractie. Hè? Dus als je zegt, Kijk, het zwarte, als je zegt dit punt is zwart, dan maak je hem ook eigenlijk altijd los van, nou ja, dat punt dat je toevallig hebt aangetroffen op een muur of een blaadje. Dus je hebt altijd iets algemeens nodig om het te kunnen duiden.
Dus je hebt dat witte vel nodig
om het zwarte punt te kunnen zien.
Om het zwarte punt te kunnen zien.
Ja, dus je hebt eigenlijk te maken met een contrast. Maar om de link te leggen tussen dat witte en dat zwarte, dat kun je alleen maar, zeg maar op basis van een meer algemeen idee doen. Namelijk kleur in dit geval. En kleur heeft niet alleen betrekking natuurlijk op dat zwarte puntje dat je toevallig aantreft op een veld. Maar dat heeft ook, dat kun je veralgeminiseren. En dat heeft een algemeen karakter. En dat komt vaker eigenlijk voor. Dus het is een soort van wetmatigheid, noemt hij het. Dus het stelt je in staat om de dingen die particulier zijn, die je aantreft, eigenlijk naar een meer algemene niveau te tillen en daardoor ook te duiden.
Oké, en die categorieënleer is dus de speel van zijn denken, de basis waar die andere dingen uit voortkomen. Ook dat pragmatisme waar we het net over hadden. We hadden net dat voorbeeld van die muur waarvan je kan zeggen, joh, dat is een zachte muur, maar in die interactie met die muur kom je dan vrij snel achter dat het geen zachte muur is. Kunnen we daar ook dat firstness, secondness en thirdness op toepassen, ja, op die interactie met die muur?
Ja, zeker. Kijk, nogmaals, het pragmatisme of niet nogmaals, misschien heb ik dat nog niet gezegd. Pragmatisme is een soort methode. En drukt een beetje uit, ja, hoe je uiteindelijk tot wetenschappelijke bevindingen kunt komen. En we weten al dat Peirce geen Cartesiaan is. Dus het is niet zo dat je zekerheid hebt. Je begint altijd met wat hypothesen. Dus je hebt een soort van uitgangspunt. Maar dat uitgangspunt heeft altijd onzekerheid in zich. Kijk, stel dat de hypothese is, muren zijn zacht. Hè, dus dan zijn we weer eigenlijk terug bij dat voorbeeld. Kijk, Descartes zal zeggen, of andere filosofen die het denken losmaken van de werkelijkheid, die zal zeggen, probeer op een of andere manier in jezelf criteria te vinden op basis waarvan je een uitspraak kunt falsifiëren, om eventjes die termen te gebruiken, of verifiëren. Dus het is vooral introspectie. Terwijl als je daar al niet in meegaat en zegt dat elke vorm van denken eigenlijk iets is dat je in de wereld doet, ja, dan moet je dus die uitspraak op een andere manier toetsen. En dus als je zegt muren zijn zacht en je probeert vervolgens door een muur te lopen, ja, dan zal die muur op een bepaalde manier reageren. Dus dan doet die muur iets. Dus kijk, je hebt in die hypothese heb je nog, zeg maar, allerlei verschillende mogelijkheden. Dus je hebt een vorm van onbepaaldheid, dat is dat firstness. Vervolgens word je geconfronteerd met de harde werkelijkheid. In dit voorbeeld letterlijk de harde werkelijkheid van die muur. En dan zal die muur niet zozeer je vertellen dat die niet hard is, maar die zal iets doen. Dat is secondness, dat is gewoon een brute reactie. En dan weet je in ieder geval, er is iets mis met die hypothese. Vervolgens zul je dus proberen te achterhalen wat daar gebeurt. Dus wat is er, waarom kan ik niet door die muur lopen? Daar liggen allerlei wetten, mechanismen aan ten grondslag. En die probeer je langzamerhand te achterhalen. En dat is eigenlijk thirdness. Thirdness is proberen een bepaalde structuur te vinden. En die je dan samenvat in bepaalde principes of wetten. Maar de conclusie is altijd weer een hypothese. Dus Peirce die probeert een midden te vinden tussen wat traditioneel inductie en deductie genoemd wordt. Hij noemt het abductie.
Dus inductie even deductie?
Ja, dus inductie is eigenlijk dat je allerlei particuliere observaties doet en vervolgens daaruit een soort algemene wet probeert te herleiden of impliceren, infereren. Deductie is het omgekeerde, dus dan heb je een algemene wetmatigheid en daaraan, vervolgens als je dan een observatie doet en je hebt die wetmatigheid, dan kun je daaruit bepaalde conclusies trekken. Dus alle mensen zijn sterfelijk. Socrates is een mens, dus is Socrates sterfelijk. Dat is een deductieve redenering. Maar in beide, zeg maar, redeneervormen is of het begin, zeg maar in dit geval, als je te maken hebt met deductie, is een soort algemene wet. Of de conclusie wil een algemene of een zekerheid zijn.
Ja, die dan onwrikbaar is en eindig is. En ja. dat is dan helder, dat staat dan in steen gebeiteld, zeg maar.
Ja, en Peirce's punt is eigenlijk dat zowel het begin als het eind een hypothetisch karakter heeft. Het is altijd een vorm van waarschijnlijkheid. Ja. He, dus je, het is altijd weer...
Een nieuwe input voor een nieuwe hypothese.
Ja. En het is altijd ook iets dat anderen kunnen falsifiëren. Het is ook niet toevallig dat Popper het fallibilisme begrip van Peirce eigenlijk heeft, je zou kunnen zeggen, overgenomen. En het falsificationisme begrip, wat beroemd is geworden later, heeft uitgewerkt, maar dat is ontleend aan Peirce. Dus je begint niet met zekerheid en je eindigt niet met zekerheid. Dus het is altijd kennis in wording en een kennis waar ook voortdurend waarvoor je anderen nodig hebt om verder te komen. Dus dat anderen is heel belangrijk voor Peirce, want het criterium op basis van waarvan je onderscheid kunt maken tussen meer en minder nauwkeurige uitspraken moet extern zijn. Dit in tegenstelling natuurlijk tot Descartes.
Ja, die zegt, dus als je dat lang criterium, genoeg nadenkt, dan...
Precies, ja. Dat criterium is intern. Dat kan iedere individu apart eigenlijk voor zichzelf ook ontdekken.
En dat externe slaat weer op de realiteit waar die hypothese getoetst worden.
Dus dat kan natuurlijk een realiteit zijn, gewoon een materiële realiteit. Dus als je, weet ik wat, natuurwetenschappelijke of natuurkundige experimenten doet.
Zoals zijn muren hard of
ja,
zacht.
Een muur of Peirce was zelf een scheikundige, dus laboratorium. Dus hij ziet een laboratorium ook eigenlijk als een soort extension, wat wij vandaag, dus in de extended mind theorie, we hebben het voortdurend over extensies. Een uitbreiding van zijn denken is. Zo is de werkelijkheid ook en wat hij daar aantreft ook een uitbreiding van zijn denken. Dus het is eigenlijk voortdurend op zoek naar betere hypothesen, maar het blijft gissen. Het zijn educated guesses, zou je kunnen zeggen. Het is natuurlijk
steeds meer educated, maar blijven guesses.
Ja, het is niet volledig grondeloos. Peirce is geen relativist. Er is wel degelijk. De werkelijkheid is op een bepaalde manier gestructureerd. Maar die structuur die ontvouwt zich en die langzamerhand ontdekken wij die. Dus hij is ook niet voorgegeven. En dat is weer dat evolutionistische van Peirce.
Ja, en dus altijd in permanente ontwikkeling.
Ja. Maar andere... het is niet zo dat hij afhankelijk is van ons. Nee. Dus het is niet zo dat is misschien ook om terug te komen op zijn kritiek op die andere pragmatisten. Ja, die zeggen, waar is wat werkt bijvoorbeeld? Nou, zijn punt is...
Dat zou ik ook denken bij het woord... pragmatisch. Zo kennen wij het woord pragmatisch, toch? Maar dat is het juist niet.
Nee,
dus.
En daarom heeft hij daar een bloedhekel aan. Dus hij is een realist. Hij noemt zichzelf zelfs een realist. Realist
waarom
of
heeft hij zich dan niet
stripe.
Het realisme genoemd?
Nogmaals, hij heeft dat woord pragmatisme zelf ook niet veel gebruikt. Dus dat is gewoon, op een gegeven moment is dat door anderen is dat gebruikt en is dat steeds groter geworden. Maar volgens mij zou hij geen enkel probleem vinden als dat woord niet wordt gebruikt.
Ja. Maar het ware is dus niet wat werkt, maar wat dan wel? Dus dat nog even...
Ja, dus het ware is dat zich op lange termijn op een of andere manier opdringt. Ja, dus hoe je het wendt of keert, of je het wilt of niet wilt, zal uiteindelijk, om het weer wetenschapfilosofisch wat uit te drukken, zullen bepaalde hypothesen wel je in staat stellen om adequaat te interacteren met de werkelijkheid en anderen zullen dat niet doen. En dus het is eigenlijk ook altijd iets virtueels. Hè? Dus je situeert het in de toekomst. Dus maar het punt is dus niet dat waar is wat jou individueel eventjes goed van pas komt.
Het zijn wel bepaalde wetmatigheden die je kan ontdekken.
Ja.
En maar die wel, zich ook laten ontdekken.
Maar niet in steen gebeiteld zijn.
Ja, die zich laten ontdekken, maar ook die langzamerhand ontvouwen. Het is eigenlijk een stap, een ontwikkeling van onbepaald naar meer bepaald. He, dus net zoals je kijkt, als je, laat ik zeggen, een nieuw bent in een stad, in eerste instantie is alles onbepaald. Je weet gewoon niet zo goed hoe de omgangsvormen zijn. Bepaalde mensen, dieren ken je misschien niet. En langzamerhand, doordat je daarmee gaat interacteren, kristalliseert het zich uit, wordt het steeds bepaalder. En dat is eigenlijk wat er ook gebeurt. Dus dan ga je bepaalde structuren aantreffen. Maar het is niet zo dat je kunt zeggen, nou, anything goes. Hè? Dus als het lukt, dan klopt het. Nee, het klopt en daarom lukt het, zou je eerder kunnen zeggen. Ja. Hè? Dus het is niet zo dat... het is niet zeg maar een soort vorm van nuttigheidsdenken...
Nee.
Dus er is ook echt een werkelijkheid, maar dan niet onafhankelijk van je. Maar niet, zeg maar, die werkelijkheid is niet te herleiden tot een bepaalde voorkeur. Dat is zijn punt. Dus in dat opzicht is hij een realist en niet een nominalist.
Hey, en een laatste term die we nog moeten behandelen in zijn denken is semiotiek. Welke rol speelt dat in zijn denken?
Ja, dus de semiotiek is eigenlijk ook weer een verdere uitwerking van die categorieënleer. En met name die categorie van thirdness, dat de categorie eigenlijk is van wat wij traditioneel denken zouden noemen. Hij ziet het zelf als een verdere ontwikkeling van de logica. Dus hij brengt
de semiotiek.
De semiotiek, ja, in lijn met de logica.
Ja, letterlijk, wat is semiotiek?
Semiotiek is een tekenleer. Ja, we kennen eigenlijk twee grote scholen. Van de semiotiek, namelijk de school van Ferdinand de Saussure en de school van Peirce, zou je kunnen zeggen. Het is interessant om die vergelijking te maken. Omdat Ferdinand de Saussure ook een tekenleer heeft. Maar uiteindelijk drukt die tekenleer eigenlijk uit dat alles gebaseerd is op conventie. Ja, dus op een bepaalde manier hebben we een bepaalde betekenis aan woorden gegeven. En dat had ook anders kunnen zijn. En die woorden die hebben op geen enkele manier een link met de werkelijkheid. Nou, en daar zie je eigenlijk weer het realisme van Peirce terugkomen. Peirce bekritiseert dat en zegt nee, mijn tekenleer heeft ook een realistische dimensie. Dus niet alles is gebaseerd op conventie. Dus je kunt niet alles van tekens maken. De tekens zijn niet zeg maar het resultaat van bepaalde toevallige beslissingen, conventies.
Maar bijvoorbeeld, als ik dan even de stoel hier, die noemen we stoel, maar die hadden we ook tafel kunnen noemen.
Ja.
Er zit niks in die stoel wat maakt dat we het een stoel noemen.
Ja, maar uiteindelijk, kijk, we hebben eerder gezien dat het pragmatisme eigenlijk een directe relatie legt tussen woorden, beweringen en uiteindelijk handelen. Dus het gaat niet zozeer om hoe je die stoel noemt, maar in dit geval hoe je met die stoel omgaat. He, dus de betekenis van een stoel wordt uitgedrukt in de wijze waarop je met die stoel interacteert. En dat is niet willekeurig. Kijk, het is niet zo dat je eigenlijk onmiddellijk toegang hebt tot wat een stoel is. En dan kom je onmiddellijk bij zijn tekenleer terecht. Kijk, je hebt altijd maar een beperkt aantal of een beperkte hoeveelheid informatie. Hè, dus die stoel die is ons gegeven doordat we bepaalde tekens verzamelen. En eigenlijk, zoals ook we hebben aangetroffen in die categorieënleer, proberen langzamerhand een structuur aan te treffen. Dus het is eigenlijk hetzelfde trucje, zou je kunnen zeggen, maar dan in meer uitgewerkte vorm. Dus hij zegt, nou ja, je hebt een teken en dat teken... Ja, heeft een representant, vertegenwoordigt iets en vervolgens produceert het iets. In technisch uitgedrukt, je hebt een teken, je hebt een object en je hebt een interpretant. Maar traditioneel denk je dan onmiddellijk van, nou, je hebt een teken, bijvoorbeeld datgene, een woord of iets dat op iets anders wijst. En vervolgens tref je dan het object aan via het teken. En dan is dat object je volledig gegeven. Nee, dat is het niet. Want ook het object is eerder het doel van het onderzoek. He, dus datgene wat je uiteindelijk wil achterhalen. He, dus om eventjes het voorbeeld te geven dat je vaak aantreft in de semiotiek. Vuur kan een teken zijn. Rook kan een teken zijn. De representant is dan vuur. En interpretant, ja, dat is een beetje afhankelijk van de context. He, dus kijk, Peirce zegt één teken is geen teken. Dus je wil je uiteindelijk kunnen achterhalen wat de interpretant is. Want dat is eigenlijk die laatste categorie,
thirdness.
Ja. Dan moet je meer tekens verzamelen. En dan heb je dus, kijk, als je thuis bent en je ruikt wat, dan is de interpretant, dan is de representant, dus het object weliswaar vuur. De teken is rook, maar de interpretant is gevaar. He, dus het teken, dus een interpretant is ook een teken, maar het is niks anders dan dat het een nieuw teken, een meer ontwikkeld teken produceert.
Ja, ook weer niet definitief, maar ook weer
niet definitief.
Kijk, iets verder gekristalliseerde.
Dan heb je die
hypothese.
Ja, precies.
Kijk, want stel je ruikt rook of je ziet rook niet op je kamer, maar ergens gezellig in het bos, dan is de interpretant niet gevaar, maar misschien gezellig.
Ja, ja.
Zo van goh. Dus het is heel erg afhankelijk van de
context.
Tenzij
je in Australië.
In Australië woont, dan denk je niet gezellig. Maar ook daar zie je dus dat het gaat om het verzamelen van zoveel mogelijk tekens. En op basis daarvan probeer je dus een bepaalde conclusie te trekken. Nou, en Peirce heeft dat ontzettend heel erg uitgewerkt. Hè. Dus hij maakt op het niveau van het object ook nog onderscheid tussen verschillende objecten. Overigens zijn dat ook tekens. Dus hij heeft het over een icoon, index en een symbool. Tekens, dat kunnen ook weer verschillende andere tekens zijn. Dus quali-sign, sin-sign, legi-sign. Maar je ziet eigenlijk voortdurend weer die structuur. En daarom is die categorieënleer dus oriënterend terug. He, dus die categorieënleer helpt je eigenlijk om ook je semiotiek verder uit te werken. Het is voortdurend die drie. En hij was volledig geobsedeerd door die drie-eenheid. Die vind je dus overal terug.
Is dat een soort van een religieuze betekenis ook nog?
Ja, dat is een hypothese. Kijk, het is interessant, we hebben het niet over zijn leven gehad, maar Peirce was, was een, ik ben even de
Unitariër.
Unitariër, ja. Mm. En zijn eerste vrouw, Harriet Melusina Fay, was de dochter van een bisschop van de Anglicaanse kerk. En die geloofde in de drie-eenheid. En er wordt gezegd dat zijn eerste vrouw eigenlijk ontzettend veel invloed op hem heeft uitgeoefend. En hij langzamerhand van de obsessie van
één-eenigheid
naar drie-eenheid.
Omwille van de tijd, ja. Want dit is misschien wel een extra interessant ding voor de levensloop van Peirce ook. We hadden het even aan het begin over dat hij zo weinig bekend is eigenlijk. Hij heeft wel school gemaakt, dus, maar daar baalde hij eigenlijk zelf een beetje van, omdat ze verkeerd met hem aan de haal gingen. Hoe is zijn receptie geweest en wat maakt dat wij hem niet allemaal kennen, als jij zegt dat het een van de grootste denkers aller tijden is?
Ja, hij heeft ontzettend veel invloed uiteindelijk direct of indirect gehad. Verschillende redenen. Allereerst had hij gewoon een onmogelijke persoonlijkheid. Dus tijdens zijn leven was hij nou niet, laat ik zeggen, de beste communicator. Ook van zijn eigen leer. Dus hij, het was een hele moeilijke man. Hè, dus hij kwam gewoon zijn afspraken niet na. Als hij iets moest aanleveren, deed hij dat gewoon niet. En het was ook iemand die elke keer weer opnieuw begon. Dus al in zijn tijd, dus eigenlijk niet erin slaagde om mensen te overtuigen van een bepaalde opvatting. Hij stootte mensen af. Dus in tegenstelling tot zijn beste vriend William James, die eigenlijk een meester was in communicatie. En onmiddellijk, everybody loved James. En everybody hated in een certain sense Peirce. Dus hij kon mensen lastig voor zichzelf winnen. Dus dat maakt het al ingewikkeld. Het tweede is zijn schrijfstijl. Hij schrijft eigenlijk heel lelijk. Zeker vergeleken met James, die veel stilistischer schrijft, maar ook probeert te communiceren. Hij probeert te communiceren met anderen. Het is ook niet toevallig dat James eigenlijk dat pragmatisme groot heeft gemaakt. En niet Peirce. Peirce schrijft heel droog, heel direct ook. Schrijft eerder nog voor zichzelf, zou je kunnen zeggen, dan voor een lezer. Dus communiceert gewoon niet. Het is allemaal heel geniaal en heel ingewikkeld, maar het is niet iets, zeg maar, dat je lekker citeert of zo. Het is gewoon moeilijk. Hij heeft ook wel te maken natuurlijk met zijn achtergrond, dus de meer... De wiskunde, de natuurwetenschap, dus zit soms ook vol met formules. Niet iedereen... Het werd lastig gecommuniceerd. Ja,
dus in het Rijk, maar geen supersterrenstatus in die zin, omdat hij dus daar toch te ondergrondelijk en ook niet erg zelf op gericht was om het echt goed over de bühne te brengen.
Ja.
En zijn laatste levensjaren gaat het helemaal...
Ja, inderdaad. Dus hij is eigenlijk in een hele... Hij had eigenlijk alles mee. Hij was zoon van een beroemde wiskundige, Benjamin Peirce. Maar door zijn onmogelijke karakter en ook nog een aantal dingen die hij heeft gedaan, waarvan mensen dachten dat hij ze niet had moeten doen, is hij uiteindelijk zijn laatste dagen en jaren eigenlijk in armoede doorgebracht. En zonder James, zonder ook zijn financiële steun, had hij waarschijnlijk het niet tot 1914 gemaakt. Hè? Niet volgehouden in ieder geval. Dus hij is gewoon heel, heel arm en zonder vrienden, zonder een soort academische context waar hij heel erg naar verlangde, is hij overleden. En uiteindelijk heel, heel erg onsuccesvol eigenlijk.
En ook
heeft geen carrière gemaakt in de filosofie.
En ook onverbonden met de mensen om zich heen. Dus ergens interessant, omdat zijn denken juist heel erg benadrukt hoe dat in reactie, in relatie tot de werkelijkheid moet staan om te kunnen denken. Dankjewel, Ciano. Een onbegrijpelijk schrijver misschien zelf, Peirce. Maar ik denk dat we wel langzaamaan steeds meer schip kregen op wat zijn denken inhoudt. Op 16-jarige leeftijd las Peirce Kant, kende hij al zijn werken uit zijn hoofd. En in plaats van kanscategorie gaat hij alleen die a priori bestaan, die dus bestaan zonder dat wij er iets mee doen of zonder interactie met de werkelijkheid, komt Peirce met andere soort categorieën die eigenlijk zich langzaamaan ontvouwen in deze werkelijkheid. We zien allereerst firstness, zegt hij, dat is kwaliteit. Secondness is dan contrast of interactie. En thirdness is dan vervolgens daar eigenlijk op beschouwen, daar wetmatigheden in zien, daarover denken, daar een idee achter ontwaren. En eigenlijk die drieslag van firstness, secondness en thirdness is de basis van zijn denken. Dat zien we terug in de semiotiek, de tekenleer. Hij zegt daar inderdaad, we moeten daar eigenlijk bij tekens zien dat die een eerste beeld geven. Daar geven we vervolgens een duiding aan. En zo kunnen we beter leren over wat we daarin ontdekken. Maar dat zijn nooit dingen die absoluut zijn. Een vuur en rook is soms een teken van gevaar en soms een teken van gezelligheid. Het gaat over de interactie die wij ermee hebben. En bijvoorbeeld ook in de wetenschap, en daar is een belangrijk ding, zijn pragmatisme. Een methode die hij ontwikkelde om hypotheses te toetsen. Vervolgens daar dus in de secondness dat in contrast te brengen en in contact te brengen met andere zaken. Pak het voorbeeld van de muur genoemd. Je kunt een hypothese hebben over een zachte muur. In interactie met die muur ontdek je dat die muur hard is. En vervolgens moet je daar dus in thirdness weer op beschouwen en wetmatigheden in ontdekken. Anders dan bij inductie en deductie is er niet aan het begin of aan het eind een onwrikbare wet waar nooit meer iets aan verandert. Daar zie je misschien een stukje van het evolutionaire denken ook wat bij hem wortel heeft geschoten. Nee, hij zegt het gaat van hypothese naar een wat getoetstere hypothese. Ciano zei mooi, een educated guess. En het blijft in zekere zin een educated guess. Maar hij is niet relativistisch. Het is van eigenlijk onbepaald naar steeds meer bepaald. Maar nooit in absolute zin dat we er finaal wat over kunnen zeggen. Daarmee was Peirce een heel belangrijke denker die dus zelf niet ooit tot enorme bekendheid heeft geleid, maar wel grote invloed heeft gehad. En dankzij jou, Ciano, hebben we in ieder geval vandaag ons en de luisteraar wat meer over hem geleerd.
Dankjewel. Prachtige samenvatting. Ik had het niet beter kunnen zeggen.
Letterlijk. Ik heb meegeschreven, zal ik eerlijk toegeven. Dus dat hielp. Dankjewel, Ciano, voor je heldere toelichting en het mooie tocht samen. Dankjewel ook, Kees. Misschien leuk, Kees, om te vertellen wat jouw band met Ciano ook wel is.
Ja, natuurlijk. Ik ben bij Ciano in eind september vorig jaar gepromoveerd in Delft. En een hele mooie tocht van ruim 4 jaar gehad. Dus,
het was ook een mooi wederzien in die zin.
Ja.
Jij als luisteraar, zeker. Heel hartelijk dank voor het luisteren. En graag tot een volgende aflevering. Emmenez-moi au bout de la terre.
ressemble